Dan zijn we aangekomen bij de schriftlezing en ik wil u voorlezen uit dat stuk waar die helm inderdaad in terugkomt. Uit 1 Thessalonicenzen 5, de versen 7 tot 11. En daar staat, want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Tot zover.
Goedemorgen. Ja, voor vandaag ziet u op het scherm waar het vandaag over zal gaan. Dit is het thema. Ziet u iets aan mij? Nou, en waarschijnlijk zegt u nu, ik zie iets aan jou. Nou, en dat wat u nu eigenlijk ziet, daar gaat vandaag de dienst over. Ik heb een helm op mijn hoofd. En als u vandaag luistert, dan is het zo dat als we over 3 kwartier, over een uurtje naar huis gaan, dan gaan wij naar huis en dan hebben we eigenlijk allemaal een helm op ons hoofd. En die helm, die zien we ook bij elkaar. Nou, maar voor nu gaat hij even af. Ik zet hem neer, dan kunnen jullie hem nog steeds bekijken. Het is wel een beetje een bijzondere helm. Hij is ook een beetje op leeftijd, dus dat past ook wel bij mij dan natuurlijk. Maar vandaag ga ik het dus inderdaad hebben in de dienst over een hele bijzondere helm. Maar eigenlijk voordat ik dat met u wil gaan doen, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, zo is het weer zondagochtend en vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen. En we zijn bij elkaar omdat we het fijn vinden om elkaar te mogen ontmoeten. Maar ook omdat we meer van u willen weten. Vader, we willen zo graag dat u ons opbouwt en dat we mogen groeien in de kennis en in de erkenning van wie u bent. Vader, u bent de schepper van hemel en aarde en u maakt scheiding tussen licht en duisternis. En u doet dat ook in ons leven. U heeft ons geplaatst in het licht en dat maakt ons zo dankbaar. Vader, want we willen maar één ding. We willen wandelen in uw licht. En we willen boven onze situatie uitgetrokken worden. En dat kan alleen maar als we gaan zien wat u doet. En wat u ons geeft. En vader, u kent ook al diegenen hier die er vandaag niet bij kunnen zijn. Misschien ver weg of misschien ziek thuis, misschien in bed. Maar die via de computer toch dicht bij ons zijn en met ons verbonden zijn. Vader, draag ook hen zo in uw liefde. En vader, dat bidden we in die ene naam. In Christus Jezus naam. Amen. Ja. Misschien dat u nog weet, maar de laatste keren dat ik tot u sprak, ging het over hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dit is dus de derde keer dat ik over dit gedeelte spreek. Nou is er natuurlijk altijd de kans dat een onderwerp een beetje gaat vervelen of dat het wat moeilijker wordt om je te kunnen blijven concentreren. Maar ik denk, dit is zo boeiend, dit is zo'n geweldig mooi stuk, dit is zo prachtig. Het is eigenlijk hoop voor de toekomst, voor ver weg en het is voor vandaag kracht om te blijven staan. En misschien dat u het nog weet, misschien was u erbij, dat u weet waar dat het de vorige keer over ging, maar voor degenen die er eigenlijk niet bij zijn geweest, waar ging het over? We zijn toen begonnen met het woord parakaleo. En dat woord parakaleo, dat heeft de betekenis van bemoedigen, vertroosten. Om elkaar te bemoedigen en elkaar te vertroosten. Nou, dit woord komt ook in deze brief regelmatig voor. En we hebben gezien dat heel de brief is eigenlijk een bemoedigende brief. En Paulus schrijft deze bemoedigende brief aan deze gemeente van de Thessalonicenzen. En ik heb ook verteld dat met de jonge helper, dat is van Paulus, Timotheus, die is ook daar bij die gemeente geweest. En hij is daar gewoon een tijdje gebleven en hij heeft met hen meegeleefd. En we weten uit de brieven, hij heeft ervan genoten om bij deze broeders en zusters te zijn. Daarna is hij weer naar Paulus teruggegaan en hij heeft daar verslag gedaan. En hij heeft verteld dat het met die gemeente gaat het gewoon heel goed. Vanuit hun midden heeft het woord, zoals daar staat, het woord des Heren geklonken en het heeft zich ruim verspreid in de omgeving. En hun geloof dat op God is gericht, dat is heel bekend geworden. En ook, dat weten we ook uit de brief, was al bekend dat er een hemelse verwachting was. Ze verwachten de Heer uit de hemel. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel mooi en ook heel positief. Maar toen bleek dat er eigenlijk een vraag leefde. Er was een vraag. Ze hadden heel goed nagedacht over wat Paulus had verteld. Maar er bleef eigenlijk een vraag waar niet goed antwoord op was. En Timotheus, ja, die heeft deze vraag meegenomen naar huis. En hij heeft die vraag voorgelegd aan Paulus. En in deze brief gaat Paulus daar antwoord op geven. En de vraag was deze: wat gebeurt er met onze dierbaren die overleden zijn? Nou, en dan komt Paulus met een geweldig antwoord. Een antwoord wat we zo in ons hart mogen meedragen. En wat maakt dat wij niet zo bedroefd hoeven te zijn als de mensen die geen hoop hebben. Want natuurlijk zijn we bedroefd. We zijn verdrietig als we iemand missen. Dat is vanzelfsprekend. Maar wat Paulus doet met zijn antwoord, dat is zo mooi. Dat is dat hij ons meeneemt. Hij neemt ons mee met ons verdriet. En hij gaat ons richten op God. Want Paulus weet dat als wij blijven hangen in ons verdriet, dat we dan niet verder komen. En dat je in je verdriet kunt stikken. En Paulus die geeft ons hiermee een weg om daaruit te komen. En dan in dat verdriet, dan komt daar opeens dat licht tevoorschijn. Hè? Dat is Gods licht. En ik denk dat is ook wel heel mooi, hè? Gods licht. Want als Gods licht gaat schijnen, ja, dan wordt alles anders. En dan komt er een heel nieuw perspectief. En in dat hart van ons, waar dat verdriet en ook vreugde allebei een hele grote rol spelen, daar is God bezig. En Paulus wil dat het verdriet plaats gaat maken voor vreugde. Ja, en dan Paulus kan het alleen maar doen als hij laat zien wat God gaat doen. En zo gaat dan ons verdriet gaat over naar een verwachting. 1 Thessalonicenzen 4. He, als het zover is, op de tijd, op eigenlijk zijn tijd, he, dan zal die bazuin klinken. Die zal klinken en dan zal hij komen om ons te halen. Samen. He. De doden zullen opstaan. En samen met de levenden zullen we hem tegemoet gaan. Nou, een geweldige toekomst. He. Als mens kun je dit eigenlijk niet echt bedenken. Een uitzicht is het waar we ons nu al aan kunnen vasthouden. En niet voor niets zegt Paulus dan ook: bemoedig elkaar dan met deze woorden. Er is hoop voor de toekomst en meer nog een vaste verwachting. Daarna werd het hoofdstuk 5. En dat gaat veel meer over vandaag. Voor de tijd tussen nu en dat de bazuin zal gaan klinken. En we hebben toen gelezen: want gij zijt allen dan kinderen des lichts en kinderen van de dag. He, wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. He, daar stond dat woordje gij. He, dezelfde gij als in hoofdstuk 4. Degene die op de bazuin wachten. He, degene die geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Gij zijt kinderen des lichts. He. Gij zijt. He, daar staat je bent. Je bent een kind van het licht. En sterker nog, ik heb het u toen laten zien. Daar staat, je bent een zoon. Je bent een zoon van het licht en een zoon van de dag. En met de omgeving van ons bestaan, waarin zich dat allemaal afspeelt, is dus het licht. Ja, ondanks dat wat wij zien. Daarom zegt Paulus ook steeds dingen als, bedenk de dingen die boven zijn. Ja, burgers van een rijk in de hemel, hè, dicht bij vaders hart, dat is onze plek. Nou, wat doet Paulus? Hij geeft ons dit hoofdstuk 5. En hij geeft dit mee om ook staande te kunnen blijven. Staande te blijven in deze wereld. En dat heeft een mens soms gewoon nodig. Hè? En soms zelfs iedere dag. Nou, dat heb ik u zo een beetje meegegeven in die laatste twee diensten. En dan gaan we nu eigenlijk kijken naar de tekst voor vandaag. En die kan ik u laten zien. Dan begin ik bij vers 7. En daar staat, want die slapen, slapen desnachts. En die zich bedrinken, zijn desnachts dronken. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn. Nou, bijzondere woorden. Nou, zoals zo vaak gebruikt Paulus hier een tegenstelling. En ook gebeurt dat hier in die beeldspraak die hier dan wordt gebruikt. En in die beeldspraak, daar horen slapen in de nacht en dronken zijn, dat hoort bij elkaar. Nou, daartegenover staat eigenlijk heel duidelijk, maar laten wij, die de dag toe behoren, nuchter zijn. Nou, nuchter zijn, daar hebben we het natuurlijk de vorige keer al over gehad. Hè? Niet onder invloed van alles wat eigenlijk helder en gezond denken in de weg kan staan. En ook hier zien we eigenlijk wel weer een heel mooi verband dan met de Efezebrief, die de vorige keer ook steeds wel naar voren kwam. Want dan met de Efezebrief, die zegt eigenlijk dit. Ik weet niet of u het kunt lezen, het zijn wat kleine letters. Daar staat, en bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te allen tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader, voor alles. Nou, wat heeft je hart nodig? Is dat drank? Heeft je hart drank nodig? Heeft je hart verdoving nodig? Is het nodig dat je iets tot je neemt wat je hart verdooft? Heb je iets nodig van bandeloosheid of liederlijkheid? Paulus zegt heel duidelijk, dat hoort bij de nacht. Bij de dag hoort, wees vervuld met geest. Dat is duidelijk. En spreek tot elkaar en spreek tot jezelf in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Weet u, dat bouwt op. Daar kom je verder mee. Nou, voor ons denk ik, dan zoals hele nuchter Nederlands, is jubelen misschien wat lastiger. Maar Paulus geeft het wel mee. En ik denk, het is ook zo heerlijk om met elkaar te kunnen zingen over dat wat God doet. En als daar dan soms van die hele mooie stemmen zijn, hè, waar we naar mogen luisteren, en die dat ook zo heel goed kunnen. Soms staan hier wel eens mensen die gewoon geweldig kunnen zingen. Soms zelfs solo. Ik vind dat echt heel knap. Ik vind dat heel knap en ik luister daar ook graag naar. Ik spreek ook mensen die als ze wakker worden, gelijk beginnen te zingen. Ik weet niet of u dat wel eens doet of kent. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. En Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Geweldig, hè? Als je zo de dag begint. Zo beginnen aan een nieuwe dag, dat is nuchter. En het maakt direct dat als je wakker wordt, dat je gelijk je blik omhoog richt. Naar hem, naar vader. En ik weet, het zingen van een lied, hè, dat kan soms ook zoveel doen in je hart. Hè, en dan kan het zijn dat je van binnenuit al wordt verblijd. Hè, want zo'n lied, Dat geeft dan inderdaad opeens aan waar je op bent gericht. Gelijk als je wakker wordt. He, dat je bent gericht op God. En dat is zo mooi. Ja, en als je te veel gedronken hebt. Ja, dat is anders. Dat doet ook iets met je. Dat is waar. Meestal zeggen we dan dat iemand dan wakker wordt met, hoe zeg je dat netjes? Met een kater. Met een kater word je dan wakker. En dat is heel anders wakker worden. Dat is zeker. En als ik het goed begrijp, word je daar ook helemaal niet blij van. En dat is ook logisch, want als je dat overkomt, als je wakker wordt met een kater in je hoofd, dan ben je niet op hem gericht. Maar dan ben je gericht op jezelf. Dan denk je, had ik het maar niet gedaan, had ik maar niet zoveel gedronken. En misschien denk je wel, waarom heb ik het eigenlijk gedaan? En misschien dat je wel zegt, waarom heb ik het weer gedaan? Ook dat kan. Paulus zegt, dat hele gebeuren met die drank, dat hoort helemaal niet bij ons. Wij zijn niet van de nacht, wij zijn ook niet van de duisternis. Begin daar niet aan, het vertroebelt je gedachten. Nou, zoals mooi, net sta ik achter in de zaal en er kwam iemand naar me toe. En die zegt, ik heb een mooi boek voor je. En ik kijk naar het boekje en er staat op goede wijn. Ik denk, ja. Maar ik ga het lezen. Ja. Dat met die drank, dat hoort niet bij ons. Weet u, misschien heeft u ooit wel eens gehoord van een man als Simon Carmichelt. Heeft u daar wel eens van gehoord? Ja, ik zie mensen ja knikken. Ik zie ook mensen een beetje kijken van, nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dat kan ook. Simon Carmichelt is iemand uit een ver verleden. En als u inderdaad dan eens een beetje op leeftijd bent, als u op mijn leeftijd bent, dan kent u hem vast wel. En hij was in die tijd ook wel op de televisie. En het was duidelijk, hij had iets met taal. Hij was ook een schrijver. En hij heeft gezegd, als ik een glas wijn drink, dan word ik een ander mens. En die ander, die heeft altijd geweldige dorst. Ja. En ik denk, zo is het ook. Zo is het ook. Want drank kan een mens gaan beheersen. Nou, ik denk dat het voor ons ook wel duidelijk wordt, zo dat dan dus Paulus die tapt uit een heel ander vaartje. Wees vervuld, en dat niet van de drank, maar van de geest. Wees vervuld van de geest. Er staat eigenlijk wees, niet wordt, maar wees. De geest heb je. Hij heeft woning gemaakt in ons hart. En Paulus geeft hier aan, je hebt de geest en ja, wandel daar dan in. Hij zegt ook, gij zijt een kind van het licht. Je bent een kind van het licht. Wandel daar dan ook in. Ja, nou, we gaan terug naar de tekst. We gaan naar het volgende vers. Vers 8. En er staat, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Nou, daar hebben we dan eindelijk die helm. Daar zitten we natuurlijk een beetje op te wachten. En Paulus gaat nu een beetje dieper in op dat nuchter zijn en wakker zijn. En wat hoort daar nou bij voor deze tijd? We lezen toegerust met het harnas van geloof en liefde. En daarbij de helm. Maar laten we maar beginnen bij het begin. Het harnas van geloof en liefde. En dat nuchter zijn en dat van de dag zijn, dat heeft direct te maken met het aandoen van dat harnas. Dat harnas van geloof en liefde. En geloof, weten we, is een gave. Geloof is een geschenk van God. Dat is 1 Korinthe 12, als u het na de hand wil nalezen. Want als wij geloven, dan is dat niet iets wat wij hebben bereikt. Wat uit ons op voortkomt. Nee, als wij geloven, dan is dat iets wat God heeft bereikt. Als een mens gelooft, dan heeft God dat in je hart gelegd. God geeft geloof, net als liefde. En de liefde die hier wordt bedoeld is de agape-liefde. Dat is de liefde die vindt zijn oorsprong bij God zelf. Met die liefde kijkt God naar ons. Kijkt God naar jou, naar mij. En dat is liefde die niet zichzelf zoekt, maar die is op zoek naar de ander. Dat gaat van de ander uit en die zoekt iemand. En als wij die liefde hebben, waar we de ander mee kunnen zoeken, dan ligt de oorsprong daarvan niet bij onszelf, maar de oorsprong ligt bij hem. En God geeft liefde. Dan is dat zijn liefde die in ons werkt naar de ander toe. En dan staat hij, doe dan aan dat harnas van geloof en liefde. En ik weet een heel bekend spreekwoord, dat is dat de kleren maken de man. Kleren maken de man. Daarmee wordt bedoeld dat wat je aan hebt, dat bepaalt eigenlijk het aanzien dat je hebt. En zo is dat eigenlijk hier ook bedoeld. Want dan is Paulus bedoeld dat als iemand jou ziet, dan ziet hij geloof en liefde. En waar je ook binnenloopt, waar je ook binnenkomt, geloof en liefde zijn daar ook. Want die heb jij meegenomen. En mensen zien dat aan je. En geloof en liefde, dat hangt om je heen. En met geloof en liefde ben je bekleed. Dat heb je aangedaan. Paulus zegt, doe dat aan. Nou, dan die helm. De helm. De helm, de hoop der zaligheid, staat er. Althans, dit is de tekst anders van de NBG. En het Grieks, dat geeft je eigenlijk gewoon redding. Het woord redding. En ja, zaligheid vind ik zelf altijd een wat lastig woord. Zaligheid. Bij zalig weet je eigenlijk gewoon niet wat er nou precies wordt bedoeld. Wat is zalig? En misschien is dat ook nog een beetje persoonlijk. Wat vindt iemand zalig? Weet u wat ik zalig vind? Ik vind het zalig als we, ja, soms gaan wij wel eens dan naar de stad. Met de fiets. Of met de brommer. Kan ook. En dan gaan we naar een winkel. En dan al heel snel naar de eerste winkel. Dan gaan we ergens dan eens een kopje koffie drinken. Ook niet te veel winkels. Gauw naar dat kopje koffie. En dan gaan we, dat gaan wij dan drinken bij een zaak die heet Dudok. Nou, kent u dat? Kent u Dudok? Dudok. En daar hebben ze appeltaart. Daar hebben ze appeltaart. En die appeltaart, die is zo lekker. Die is zo lekker. Met een beetje slagroom. En weet je, dat noem ik zalig. Dat is zalig, dat is heel lekker. Appeltaart kan zalig zijn. Als ik dan lees, de helm van de hoop der zaligheid, ja, weet je, dan komt dat gewoon een beetje in de knoop met die appeltaart. Dat past gewoon niet. Nee, doe mij dan maar gewoon het Grieks. De hoop van de redding. En nou kan ik er wat mee. Nou kan ik er wat mee. Ik denk dat in die tijd van Paulus hadden maar weinig mensen een helm op hun hoofd. En als ze een helm op hun hoofd hadden, dan was dat meestal een soldaat. En in onze tijd zien we denk ik veel meer helmen. En sommige mensen hebben wel meerdere helmen nodig. Je kunt een helm nodig hebben voor op je fiets, bijvoorbeeld. Want tegenwoordig is het veel veiliger als je op de fiets gaat, ook een helm op te zetten. Misschien voor je werk. Een veiligheidshelm. Mensen in de bouw. Of misschien in een hoogwerker. Moet je ook niet vallen, denk ik. En met een helm. Maar in ieder geval, je moet een helm op daar. Maar ook als je gaat skiën. Een skihelm, bijvoorbeeld. Of op de motor. Een valhelm. Of als je soldaat bent, inderdaad ook een... Ook een helm, of een blauw helm. Nou, het zijn eigenlijk zomaar wat voorbeelden. Maar steeds vaker wordt een helm verplicht gesteld. En wel vanwege de veiligheid. Nou, wat doet nou een helm op je hoofd? Een helm, dat is ook wel heel mooi eigenlijk. Hè? Want een helm, wat doet die? Die beschermt je hoofd. Die beschermt je hoofd, nou dat is duidelijk. En de bedoeling is van de helm, dat wat binnen in de helm zit, dat moet veilig blijven. Je hoofd, dat is zo belangrijk, dat mag niet worden beschadigd. Want als je valt en je hebt geen helm op, ja, dan is er gewoon kans dat je je hoofd behoorlijk beschadigt. En hoofdletsel, dat wil echt niemand. Want dat is niet zo mooi, want daar heb je vaak heel veel last van en ook heel langdurig. En dit is wat Paulus eigenlijk gebruikt. Die helm waar hij het over heeft, dat is de hoop van de redding. Hoe zit dat dan? Met deze helm geeft hij aan dat wat binnen in die helm zit. In die helm van de hoop van de redding. Dat mag niet beschadigen. En wat zit er dan binnen in je helm? In je helm zit natuurlijk je hoofd. En in je hoofd zitten je gedachten. Dat wat je denkt. En deze helm die beschermt tegen allerlei influisteringen. En deze helm beschermt je denken. Dat er iets zou kunnen zijn dat je redding, want daar gaat het hier over. Dat er iets zou kunnen zijn wat je redding in gevaar zou kunnen brengen. Dat opeens iemand een opmerking tegen je maakt van, joh, denk eens na, zo'n opname in de lucht, dat kan toch helemaal niet? Dat zijn opmerkingen die worden gewoon gemaakt. En wat doe je daarmee? Daar is die helm voor. Deze helm zorgt ervoor dat je gedachten bepaald blijven bij wat Paulus in deze brief vertelt. Een hemelse verwachting voor de toekomst. Als de Heer komt, speciaal voor jou en speciaal voor degene die je lief en dierbaar zijn. En nu in deze brief geeft Paulus dus ook aan, ook voor degene die je lief en dierbaar zijn geweest. En die helm beschermt je tegen dat wat van buiten komt. En wat zich in je gedachten zou willen nesten. Hè? Wat zich daar vast wil gaan zetten. En wat daar wat onzekerheid en een beetje twijfel wil gaan brengen. Ja, nou heb ik natuurlijk zo'n helm heb ik meegenomen. Gewoon een helm. En die heb ik meegenomen om het voor u ook zichtbaar te maken. Zodat u het gaat zien. En u heeft net ook allemaal gezien dat ik hem op mijn hoofd had. Dat heb ik wel gemerkt. Want als iemand een helm draagt, dan is dat ook voor iedereen zichtbaar. Het gaat misschien zelfs juist opvallen als iemand hem niet op heeft. Als je dan op een motor zit en iemand rijdt een stukje zonder helm, nou, dan krijg je ook gelijk een bekeuring, want dat mag helemaal niet. Maar iedereen ziet het ook, dat daar een motorrijder gaat zonder helm. Dat zou je opvallen, dat zou je gelijk zien. Nou, zo is het ook met deze helm van de hoop van de redding. Want het bijzondere is dat het dragen van deze helm, dat is zichtbaar. Dat is zichtbaar. Want mensen zien aan jou dat je van binnen vrede hebt. Het wordt zichtbaar dat je van genade leeft. En het wordt zichtbaar dat je van verzoening leeft. En het wordt zichtbaar dat je leeft met die vaste verwachting die Paulus gegeven heeft. En het is zichtbaar dat je weet dat je bent gered. Kijk, Paulus zegt hier namelijk niet, stop het weg in je hoofd, je weet het nu, hou het voor jezelf, hou het verborgen en zorg dat niemand eraan kan komen. Nee, Paulus zegt hier, je moet iets gaan doen. Je moet iets gaan doen. Hij zegt, pak dat ding en zet dat ding op je hoofd. Het beschermt je hoofd en het maakt zichtbaar. Het laat zien waar je op hoopt. Met de bedoeling is dit. Als je iemand ziet dat hij zegt, wat heb jij nou op je hoofd? Dat is mooi. Ik zie nou wat het is. Jij hebt hoop voor de toekomst. Ja, zeg je dan. Ja, zeg maar, ik heb een God die alles in de hand heeft. En die een geweldig plan heeft en die dat nu aan het uitwerken is. En hij komt terug. En daarbij, ik heb het zwart op wit. Zwart op wit. En een beste kans dat iemand dan zegt, nou, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Ik denk dat het alleen maar slechter zal gaan. Ik heb geen hoop meer. Dat kan zomaar gebeuren. Maar wat heb ik aan een hoop als ik het niet gebruik? Als je geen hoop hebt om te slagen voor je examen, dan zit je nutteloos op school. Dan heeft het geen zin. Als je geen hoop hebt op je salaris aan het eind van de maand, dan werk je gewoon voor niks. En die hoop die doet leven. Hoop geeft leven. En deze hoop, waar het hier over gaat, die geeft iets geweldigs. Die geeft redding. En ik zou bijna zeggen, hoe kan het zijn dat dit niet zichtbaar wordt in jouw leven? De vorige keer vertelde ik u dat wij niet zo zijn als de mensen in de wereld, mensen zonder hoop. Nee, wij hebben iets bijzonders, wij hebben een hoop voor de toekomst. En dat verandert ons hele perspectief. Nee, wat doen wij? We gaan naar buiten, goed gekleed, zichtbaar, met dat harnas aan van geloof en liefde. En op je hoofd heb je die helm van die verwachting van de redding. En dat hangt om je heen. Dat hangt helemaal om je heen en dat straal je uit. Dat geeft Paulus hier aan. En mensen om je heen, die zien dat. Die zien dat gewoon. Nou, dan gaat hij nog dieper erop in. Want dan staat daar, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Nou, weer dat woord zaligheid. Nou, nogmaals, denk niet aan appeltaart of zo, doet het niet. Denk gewoon aan redding. En ook weer die tegenstelling hier, hè? God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot redding door Jezus Christus. Daar staat toren tegenover redding. Ja, ik weet niet hoe u dat precies hoort, maar als ik dit hoor, dan denk ik, dat woord heeft niet echt een hele fijne klank. Toren. Laat ik het zo zeggen, het is niet een woord waar ik nou direct blij van word. Nee, toren spreekt van boosheid, van verontwaardiging. Nou, en zoals dat woord toren hier gebruikt wordt, blijft het een beetje, zoals het hier in deze zin staat althans, blijft het een beetje in het midden wat die toren dan zal zijn. Als je leest, dan zou je bijna kunnen denken dat ook zou kunnen zijn dat er helemaal geen toren zou zijn. Dat kan. Maar wat betekent het? Dat woord toren, dat komt in deze brief een aantal keer voor. En dan wordt het misschien wat duidelijker. Want in dezezelfde brief, een stukje eerder, gebruikt Paulus dat woord inderdaad nog een keer. En daar staat dan in hoofdstuk 1. En dat is sowieso een heel mooi hoofdstuk hoor, hoofdstuk 1. Want Paulus geeft in dit hoofdstuk heel veel erkenning aan die gemeente. Hij zegt, jullie zijn een voorbeeld geworden. Een voorbeeld geworden voor alle gelovigen. En jullie hebben je gericht op God. En dat is ook wel heel mooi eigenlijk. Hoor. Want als je je gaat richten op God, dan word je een voorbeeld. Nou, wat is een voorbeeld? Hè? Een voorbeeld laat zien hoe het moet zijn. Het is een beeld om te volgen. Een beeld wat voor je uitgaat. En die gemeente, met de Thessalonicenzen, die waren een voorbeeld geworden. Weet u, dat heeft alles te maken met het woord zichtbaar. Het woord zichtbaar. Het is niet weggestopt, nee, het is zichtbaar. Mensen hebben een voorbeeld gehad ergens aan en nou, dat geeft Paulus mee. Dat zichtbaar worden. En daarbij, zij zijn iets gaan verwachten. Nou, wat is dat dan? Dat zou ik u laten zien. Daar staat, dat is 1 Thessalonicenzen 1, Vers 10. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost van de komende toren. Vanuit. Hier is sprake van een komende toren. Dat is dus nog toekomst. Dat moet nog gaan gebeuren. En wat hier staat, dat is dat hij verlost ons daarvan. Nou, heel belangrijk in deze brief is natuurlijk dat hoofdstuk 4. Dat is die wegrukking van de gemeente. En Paulus, wat doet hij nou? Hij verbindt eigenlijk al deze gebeurtenissen aan elkaar. Hij verbindt de komende toorn en de wegrukking van de gemeente aan elkaar. Dat als die bazuin komt, dan komt hij voor zijn gemeente. En daarmee zal hij ons verlossen voor die komende toren. En dat zal net op tijd zijn. Hij heeft ons niet geplaatst tot toren. Maar hij heeft ons geplaatst tot redding door zijn zoon. Nou, die redding die is al begonnen. En die wordt voltooid als hij komt. Nou, en daarvoor is de gemeente bestemd. En daarom staat hier in het hoofdstuk, gij zijt kinderen van het licht. En gij zijt van de dag. En je bent hier geplaatst ook om te worden gered. En hij gaat dat doen. En dat is zo mooi. Dat is al begonnen. En hoe kan het zijn dat je dan dat het dan in jouw leven, dat het daar niet in zichtbaar wordt? He, want God plaatst je in die schijnwerpers en zet jou in het licht. En Paulus reikt je alles aan wat je nodig hebt en hij zegt, doe dan aan. Doe het aan. Nou, we gaan verder naar het volgende vers. Daar staat, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Nou, dat is ook wel een hele bijzondere zin. Paulus roept ons voortdurend op om juist heel waakzaam te zijn, wakker te zijn, nuchter te zijn, niet mee te laten slepen, in wat voor roes dan ook. Filosofie of drank of wat dan ook. Want hij zegt, je bent gesteld tot het licht. Je bent gesteld tot de dag. Je bent verzegeld. Dan met de Efezebrief. Dat staat vast. En hij zegt, hetzij wij waken, hetzij wij slapen. Ja, dat wat in ons hoofd zit en dat wat die helm zou beschermen, dat geeft dat onze vrede en onze zekerheden, wat voor ons zeker is, dat wijst naar hem toe. En dat is zo geweldig, want hij gaat het uitwerken. Hij heeft het bedacht. En wij richten ons op hem en wij vertrouwen op hem. En die vrede van mijn hart, hè, die is hij. En de zekerheid in mijn leven, dat is hij. En alles wat we hebben gelezen in deze twee hoofdstukken, dat wijst daar eigenlijk naartoe. En al die schijnbare zekerheden in mijn leven en waar u ook mee te maken heeft. Al die zekerheden die ik zelf heb geregeld, die ik zelf heb kunnen afsluiten, verzekeringen. Weet je, bedenk maar wat, maar die stellen zo weinig voor. Daar doen we misschien wel heel gewichtig over, dat kan. Maar het is eigenlijk niks. Als ik mijn agenda voor de komende tijd bekijk, dan zit die vol. Maar dat zegt eigenlijk helemaal niks. Want als er iets tussendoor moet, dan kan het altijd. Als ik mijn zeker heb gebouwd op dingen als aandelen, bijvoorbeeld. Nou, dat hoef ik u niet uit te leggen in deze tijd. Dat kan wel eens helemaal fout uitpakken. Of als ik mijn zekerheid heb gebouwd op een bepaalde omzetstijging om iets te behalen, Dan kan dat wel eens helemaal anders uitpakken. Als ik mijn zekerheden heb gebouwd op mijn pensioen, zeker in deze tijd, of misschien mijn zekerheden gebouwd heb dan eens op de politieke partij die mij zoveel mooie dingen voorgespiegeld heeft om daarop te stemmen, dan kan ik u vertellen, dan heb ik mijn zekerheden gebouwd op lucht. Gewoon op lucht, gewoon op niks. En dat kan in een zucht, kan alles weg zijn. Maar mijn echte zekerheden, die zijn veilig bij mijn hemelse Vader. Die een woord van belofte heeft. En dat woord, Ja, hoe zeg je dat? Dat woord dat houdt eeuwig stand. En dat woord dat draagt mij. En niemand rooft mij. Niemand rooft mij uit zijn hand. Dat is ook een lied, hè? Gaan we straks zingen. Maar mijn zekerheid, dat is dat daar die bazuin zal zijn. En die zal klinken. En dat hij ons verlossen zal uit de komende toorn. En dat hij leven gaat geven aan hen die in Christus gestorven zijn. En later ook aan allen. Niemand uitgezonderd. Mijn zekerheid is dat hij ons gesteld heeft tot redding. Door Christus die onze Heer is. En tot die tijd mogen wij gewoon wandelen in het licht. En gewoon dicht bij hem zijn. Nou, en mocht het nou toch zo zijn dat je dan toch wat in slaap valt. En dat je het allemaal niet zo scherp schiet en dat je vermoeid raakt. Dan zegt Paulus, het zij wij dan waken. Het zij wij slapen. He, want je kunt niet altijd voor 100% helemaal klaarstaan. En dan zegt Paulus, als je dan toch slaapt, een dutje doet, geen nood. Want wat is het fundament, hè, van die redding? Waar is dat nou op gebaseerd? Waar komt die hele redding vandaan? Dat is de dood en de opstanding van Gods Zoon. Hè, dat fundament is niet mijn gedrag. Dat fundament is niet mijn waakzaamheid of misschien juist het gebrek daaraan. Maar het fundament, dat ligt bij hem. Dat ligt bij hem. Dat fundament, dat ligt buiten onszelf. En dat fundament maakt dat wij, jij en ik, tezamen met hem zouden leven. En dat is nu al begonnen. En samen, dat is ook een woord wat Paulus hier meerdere keren gebruikt. Samen, dat is wij met elkaar. En dan ook nog samen met hem. En hoe geweldig is dat? In hoofdstuk 4 kom je dat samen natuurlijk ook tegen. Dat is dan samen met hen de Heer tegemoet in de lucht. Ik denk een geweldige tekst. Nou, dan gaan we naar het laatste vers. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dat ook doet. Ja, en dan zegt Paulus hier weer, vermaand daarom elkander. U heeft de vorige keer dat ik daarover sprak, kwam dat woord ook weer naar voren. Ik heb het net al genoemd. Dan is datzelfde woord, parakaleo. En dat betekent bemoedig en vertroost. Bemoedig en vertroost elkaar dus met deze woorden. Nou, en dat zouden we doen. Want deze woorden, dat zijn woorden waar we elkaar mee mogen opbouwen. Dat zijn woorden voor het hart. Daar wordt je hart sterker van. En Vader heeft je alles meegegeven om te staan in het licht. Hij heeft meegegeven een harnas, een helm. Hij geeft geloof, hij geeft liefde, hij geeft redding. En je hebt dit alles om het ook te gebruiken. Gebruik dat. Hè. Gebruik het licht. Gebruik het harnas. Gebruik het geloof. Gebruik de liefde. En zet die helm op je hoofd. En gebruik je redding. Hè. Leef uit je redding. Leef uit Gods liefde. En wandel daarmee. En mensen zien dat. Kan niet uitblijven. En ik denk dag in, dag uit en tot je laatste dag aan toe. En hoe doe je dat? Goed gekleed met alles wat ik net zei. En met alles gericht op die ene God. Hè, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Amen.